De leerlingen radio maken aan Kade Podiumkunsten komen voor jou uit hun digitale kot. Dit is de Radio Labo Kotcast. Hey, welkom in de tweede aflevering van de Radio Labo Kotcast. Onze eerste aflevering al gehoord? Je kan ons interview met Wart Verrijken online nog scoren. En we blijven on the road met interviewers Flavia, Julie en Victor. Want zij gingen midden maart, net voor de wereld eventjes stilstond, op bezoek in het kot van Jonas Gernaert. Enjoy and keep safe.
Vanaf wanneer wist je dat je voor dit vak geboren was en was je al van kleins af aan mee bezig?
Bij mij is het besef gekomen dat ik iets creatiefs wou gaan doen als beroep. Ik denk als ik in het middelbaar zat. En daarvoor was ik al met allerlei andere dingen bezig. Tekenen, verhalen vertellen enzovoort. Vaak ook onnozel doen in de klas en daarbuiten. En rond mijn 13e wist ik dat ik graag animatiefilm wou gaan studeren, omdat daar heel veel dingen in samenkomen, waaronder tekenen en verhalen vertellen, waar ik toen al mee bezig was. En dan heb ik heel veel geluk gehad dat ik dat ben kunnen gaan studeren en daar mijn beroep van kunnen maken heb.
Van waar is jouw interesse ontstaan om in de film- of seriewereld te stappen?
Wij zijn eigenlijk lang geleden, toen de dieren nog spraken, in het jaar 2002, denk ik, zijn wij begonnen met Neveneffecten, onze groep van comedyvrienden, met een paar theaterdingen te proberen. Omdat wij schreven heel veel losse sketchen, maar ja, niemand gaat zo vier beginnende onnozelaars zomaar voor televisie laten werken. En we dachten van ja, we willen daar toch iets mee doen. En dan dachten we van, we gaan dan een keer een theater proberen. En dat was eigenlijk heel tof en we kregen daar goede reacties op. En dan zijn we eigenlijk een paar jaar lang in theaters blijven spelen, zowel in Vlaanderen als Nederland. En nog eens een paar jaar later was er dan de kans om bij Woestijnvis aan de slag te gaan, bij het productiehuis. We zijn daar gaan solliciteren en tot onze grote verbazing zeiden ze van ja, kom maar eens 3 maanden op proef werken. En zo is dat een beetje gelopen. We wouden wel altijd al heel graag voor televisie werken, nog voordat we met theater begonnen, maar dat was zo niet de eerste stap ernaartoe. Ja.
Ja. Heb je soms nog contact met de groep van Neveneffecten?
Ik zie de andere 3 gasten van Neveneffect nog heel vaak. Lieven Scheire in het bijzonder, omdat hij hiernaast woont. Dus ja, wij doen zo'n beetje aan co-housing. Dus het is een gemeenschappelijke tuin en wel aparte huizen. Dus Lieven zie ik bijna elke dag. Marjellen en Koen ook nog heel regelmatig. Die werken ook allebei nog voor Woestijnvis. Dus daar zien we elkaar vaak. Maar ook in onze vrije tijd spreken we nog regelmatig af.
Ik heb gelezen dat de 2 dochters van Bart de Pauw meededen in de dag. En dan luidt de vraag, heb je soms nog contact met Bart de Pauw?
Met Bart zelf heb ik eigenlijk geen contact meer. Eigenlijk sinds heel die zaak aan het rollen is gegaan, heb ik hem niet meer gehoord. Er is wel een project waar hij met zijn productiehuis aan het werken is. En dat is een soort filmproject waarvan het scenario geschreven wordt door iemand die ik ken, een collega, een vriend van mij. En daar heb ik dan wel eens feedback op gegeven en dan had Bart wel een bericht gestuurd van merci voor de feedback. Maar dat was eigenlijk het enige de voorbije jaren, dus die horen of zien we niet zoveel meer.
En welk effect heeft het samenwerken met je vrienden op jullie vriendschap dan gehad? Bijvoorbeeld bij de serie van Willy's en Marietten en Neveneffecten.
Ik vind dat heel bijzonder als je met een groep vrienden iets kunt maken, omdat ik denk dat je op veel manieren binnen dat maakproces kunt je zo wat kwetsbaarder opstellen, omdat ik ken die gasten al heel lang, ik vertrouw die ook door en door. En je durft daardoor meer te proberen. En je weet van ja, als je een sketch schrijft en het is niet goed, dan gaan ze dat wel zeggen of dan gaan ze er wel samen aan werken om die sketch beter te maken. En dat is een soort ja, een vertrouwensband van waaruit dat je toffe dingen kunt maken. En ik denk dat dat helemaal anders is. Moest tegen mij bijvoorbeeld zeggen van vanaf morgen moet jij een sketchprogramma maken en dat zeide jij en die persoon. En dat zou een mens zijn die ik niet of niet goed ken. Dat zou een heel andere dynamiek zijn. En ja, hoe langer dat wij samenwerken, hoe hechter dat die vriendschap ook geworden is. Nu, de voorbije jaren hebben wij met ons 4 niet echt meer samen iets gedaan, maar die vriendschap is wel altijd gebleven. Dat zijn nog altijd mijn beste vrienden, die gasten van Neveneffect. Dus dat is, ik vind dat echt een voorrecht om met zo'n bende leuke dingen te mogen maken.
Word je soms herkend op straat?
Het gebeurt dat ik op straat herkend word en ik weet nog, als ik jonger was, ik vond dat heel confronterend, omdat ik ben van nature eigenlijk nogal introvert. Er zijn veel mensen die dat niet geloven, maar dat is wel zo. En plots, ja, als je zo af en toe op tv komt, merk je dat, ja, als je zo op een bus of een tram zit, dat zo de hoofdjes soms een keer draaien of dat mensen elkaar zo wat aanstoten en zeggen van, dat is een diene van dat en dat en dat. En helemaal in het begin was ik daar helemaal van op mijn ongemak. Maar ondertussen is dat beter geworden. Dat gebeurt nog wel altijd. Maar ook als mensen u aanspreken, dat is bijna altijd tof om u compliment te geven over iets dat je gemaakt hebt of zo. Dus dat is zelden onaangenaam. En ja, je leert daar wel mee leven. Alleen heel veel zatte mensen samen, dat is nog een gevaarlijke biotoop om dan in rond te lopen. Er was zo ene keer dat ik met Jelle op de Gentse feesten beland was om 1 uur 's nachts in het Boudelooppark. En daar kwamen zo, ja, echt zatte apen rond onze schouders hangen en onze oor lullen. En op zich is dat zelfs ook nog niet erg, maar zo na 20 minuten heb je het zo wel een beetje gehoord. En die zijn dan ook te zat om zo de subtiele hints van ga weg nog te kunnen begrijpen. Maar dat zijn zo de enige momenten dat dat soms wat ambetant is. En voor de rest is dat wel prima.
Naast mensen op straat zijn er natuurlijk ook heel veel mensen op Facebook. Er is al een hele groep ontstaan over Willys en Marietten. Zit je er zelf in of heb je er al iets van ontvangen?
Ik zit niet op Facebook, dus dat is al een drempel. Maar dat is mij wel ter oren gekomen dat de laatste maanden blijkbaar is er zo'n soort revival van Willys en Marietten. En zijn er Facebookgroepen die als paddenstoelen uit de grond schieten en worden er marathons georganiseerd door studentenverenigingen. En ja, dat is eigenlijk wel heel tof. Dus dat bereikt mij dan via door mensen die wel op Facebook zitten die dat dan zeggen. En dat is plezant, omdat ja, zo Willys en Marietten is ondertussen 14 jaar geleden dat we dat gemaakt hebben. En af en toe is er zo een jonge generatie die toen amper geboren was, bij wijze van spreken, die dat dan herontdekt. En dat is heel tof dat dat zo'n een tweede leven krijgt, die Willys en Marietten. Dus ja, dat is fijn.
En zijn jullie van plan om dan ook misschien nog iets ermee te doen?
Een vervolg van Willys en Marietten, dat denk niet dat dat onmogelijk zou zijn, maar daar zijn alleszins zo geen plannen in die richting. Dat is tof als mensen fan zijn en als die zo meer afleveringen verlangen van een reeks dat ze goed vinden. Dat is een compliment, maar ik denk ook van, het is ook niks mis mee om gewoon die reeks die het was te laten zijn. En als die af en toe wordt opnieuw opgerakeld, is dat heel tof. En het is leuker zo dan dat je een tweede reeks zou maken die dat slechter zou zijn. Of dat je denkt van, oei, 14 jaar geleden waren ze toch grappiger. Dus dat willen we ook een beetje vermijden.
Naast al die humoristische dingen heb je ook wel een totaal ander genre aangepakt. Hoe was dat dan om eigenlijk met een reeks zoals De Dag te beginnen?
Het idee om De Dag te maken, of eigenlijk de goesting om een dramareeks te maken, dat is er gekomen, dat zal ook ongeveer 10 jaar geleden zijn. En Julie, mijn vriendin en ik, wij waren toen nog niet zo heel lang samen. Maar we hadden wel al het binge-watchen ontdekt, nog voordat Netflix en dergelijke bestond. Maar wij kochten heel veel dvd's en wij keken heel veel reeksen. En toen, 10 jaar geleden, waren de Scandinavische crimireeksen hier ook heel populair. Zo De Borgen, Killing, The Bridge, dat soort reeksen vonden wij allemaal ook heel goed. En ja, vandaaruit is zo het idee ontstaan van, wij zouden dat zelf ook wel een keer willen proberen of ons daaraan wagen. En dat is dan inderdaad geen comedy, maar er zijn wel veel gelijkenissen, vind ik, tussen comedy schrijven en drama schrijven. Uiteraard probeert je iets anders te bewerkstelligen, maar eigenlijk binnen comedy moet je ook een soort verhaal opbouw doen. Tenzij dat zo losse sketches zijn, dat is iets helemaal anders. Maar dat heeft meer raakvlakken dan verschillen. En ja, de goesting om een keer iets ernstiger te doen, die was er wel al langer. En ik vind het ook leuk dat je een keer iets anders doet dan wat mensen van je verwachten. En in dit geval was het dan een dramareeks.
En hoe start je daar dan mee? Zo de brainstorm-sessies, hoe gaat dat dan precies in zijn werk?
Dat is een heel lang proces om een dramareeks te schrijven. En ja, de brainstorms in het begin zijn eigenlijk nog heel breed, omdat er is nog niks vastgelegd. Het enige idee dat wij hadden is van, oké, we willen een reeks maken die vanuit verschillende standpunten verteld wordt. Maar dat was het ook van, Waar gaat die reeks over? Welke standpunten, hoeveel standpunten zijn dat dan? Dat moest allemaal nog bedacht worden en dan begint je zo daarop te werken. En die eerste brainstorm, dat is heel informeel. En dan komt je bijvoorbeeld, dat was tijdens de allereerste brainstorm, wel op het idee van oké, we gaan er een gijzeling van maken. Dat lijkt ons iets geschikt om het daarover te laten gaan. En dan begint je daarop verder te denken van oké, wie zijn de daders? Wie wordt er gegijzeld genomen? En stilletjes aan voelt je zoal brainstormend wat dat de ideeën zijn die blijven plakken, waar dat je enthousiast over bent. En dan begint dat zo wat, ja, ik noem dat altijd zo kristalliseren. Hè. Dus alles is nog mogelijk, maar je begint zo in die vloeistof van brainstormworpen beginnen er zo zich vormen af te tekenen en voelt je van oké, het gaat deze richting uit en deze richting. Maar soms probeert je ook een keer iets dat mislukt. Het is dus niet dat je van een heel ruw idee naar hoop afgewerkte scenario's in één rechte lijn gaat. En dat hoort er ook allemaal bij. Maar ik vind dat een heel interessant proces. Daar krijg je veel tijd in, maar dat is heel tof om te doen.
En ondertussen heb je dan niet zo de kriebels gehad om dan toch maar een of ander flauw mopje of zo erin te steken?
We hebben ons proberen inhouden wat moppen betreft in de dag, maar er zijn zo'n paar personages. Ik denk nu bijvoorbeeld aan Arne, dat is een politieagent. En die heeft wel iets laconieks over zich. En zeker in het begin van de reeks heeft hij af en toe zo'n dwaze opmerking dat eigenlijk wel grappig is. Dat is ook leuk, omdat dat als alleen maar kommer en kwel en drama is, om een duur heb je daar als kijker ook wel genoeg van. En als er dan zo één personage rondloopt dat af en toe voor zo'n beetje luchtigheid zorgt, dat helpt uw reeks ook wel. En we hebben ook gemerkt van hoe ernstiger dat uw reeks is, hoe minder dat je nodig hebt om je publiek een keer aan het lachen te krijgen. Het is niet dat dat echt jokes zijn dat hij dan vertelt, maar door zijn manier van doen en zo'n laconieke opmerking is al genoeg om daar grappig in te zijn.
Hoe ziet een normale werkweek er voor jou uit als je volop bezig bent aan een programma of serie?
Hoe de werkweek eruit ziet, hangt heel hard af van wat voor programma het is en in welke fase dat je zit. Bijvoorbeeld bij onze reeks, we hebben daar eerst bijna 2 jaar aan geschreven. En toen werkten wij bijna altijd van thuis uit. En dat is gewoon 's morgens opstaan en dan hier, we hebben in onze tuin een soort werkkot, een schrijfkot met een groot whiteboard enzovoort. En dat is gewoon een hele dag daar werken en 's avonds stoppen. En het beginuur en het einduur, dat is heel verschillend. Want ik schrijf graag 's avonds laat en 's nachts ook. Als het goed lukt, dan kan ik perfect tot 2, 3 uur 's nachts doorschrijven. Maar dan ga ik ook niet om 8 uur opstaan. Dus dan slaap ik ook wel wat langer. En als er een deadline aankomt, en dat hebben we bij onze reeks ook gehad, bijvoorbeeld een deadline voor subsidieaanvraag bij het Vlaams Audiovisueel Fonds. En als die deadline er is, ja, dan moet uw werk wel klaar zijn. En dan gebeurt het dat je ook de weekenden moet doorwerken en dat je heel weinig slaapt in zo'n week. En dat is wel best heftig. Maar dat is allemaal hier bij ons thuis. Maar een keer dat je dan bijvoorbeeld begint te filmen, dan ja, de meeste draaidagen beginnen heel vroeg 's morgens. Dus wordt er verwacht dat je rond 6:30, 7 uur op de set bent. Dus dan staat de wekker om 5:30, 6 dikwijls. En dan ben je dikwijls ook pas 's avonds laat thuis. En dat is een heel ander ritme, want dan ben je op locatie, je bent met andere mensen bezig. Dat is iets helemaal anders dan hier in je eentje of met ons twee zitten schrijven aan onze computer. Maar ik vind die afwisseling ook wel leuk, want ik vond het schrijfproces heel plezant. Het heeft wel lang geduurd. Maar het maken dan, het filmen, ja, dan wordt dat ineens een proces van, of een project van heel veel mensen tegelijk. En dat sociale vind ik dan ook wel heel tof. En nadien, als alles gefilmd is, moet je in een montagecel kruipen. En dat is dan bij Woestijnvis in Vilvoorde. En dat zijn gewoon dagen van 10:00 's morgens tot 6:00 's avonds, dat je met een monteur in een kotteke zit, die serie aan één te knippen. En dat is weer iets helemaal anders. Maar dat zijn allemaal, ik vind dat heel tof dat dat zo verschillende fases zijn.
Vroeger was je lid van de PVDA. En ben je nu ook nog bezig met politiek? Want van die kant zien we niet veel op tv of zo van jou.
Ik ben daar nog altijd mee bezig en dat interesseert mij ook nog altijd heel erg. En het klopt dat ik probeer dat heel erg gescheiden te houden van het werk dat ik op televisie doe en mijn, laat ons zeggen, politieke overtuiging. Omdat ik vond dat ooit vervelend dat als er dan bijvoorbeeld een interview was over een reeks die we met neveneffecten gemaakt hadden, en dan vroegen ze van ja, en PvdA dit en dat. En wat ik daar vervelend aan vond, is dat als het over de reeks gaat en over neveneffecten, wij zijn maar 4, dan moet dat niet per se over mijn politieke voorkeuren gaan. En daarmee dat ik dat sindsdien een beetje probeer gescheiden te houden. Maar de politiek interesseert mij nog altijd heel hard. En wat de PvdA betreft, wat mij daaraan boeit aan die partij, is dat zij zijn bij mijn weten de enige partij die zo echt ons economisch systeem in vraag durft stellen. En meer denkt van, oké, we moeten eigenlijk de economie organiseren op maat van de mensen in plaats van onze samenleving te organiseren op maat van de economie, want de economie moet groeien enzovoort. Dus dat is een heel andere analyse van de maatschappij waar ik mij nog altijd wel in kan vinden.
Ben je momenteel bezig met een nieuw project of heb je nog plannen in de nabije toekomst voor een film of serie?
Nee, ik ga volgende week met pensioen en ik denk dat het mooi geweest is. Ik ben ook al 37. Nee, ik grap daar soms over dat ik nu al op pre-pensioen wil, maar dat is niet waar. We zijn met een aantal dingen bezig. Er is een filmidee waar ik al langer mee rondloop, maar dat ligt nu even in de koelkast. Er is nog een ander filmidee dat we nu aan het ontwikkelen zijn, maar dat is ook nog heel vroeg. En dan is er nog een ander idee, en dat is een reeks waaraan dat ik aan het werken ben voor Woestijnvis. Maar dat is nog allemaal in een heel pril stadium, dus van geen een van die ideeën is zeker of dat die gaan, of dat die er gaan komen. Maar ik heb van Woestijnvis nu wel tijd gekregen om daar mee bezig te zijn. Dus daar ben ik momenteel aan het werken.
Heb je nog een plan, allee, dat meer een droom is dan een plan, om een keer iets helemaal anders te doen dan iets met film of tekenen?
Goh, ik heb nog, ik wil nog veel dingen doen sowieso. En ik vind ook dat ik ben heel blij met de luxe van de keuzevrijheid dat ik wel heb. Van binnen Woestijnvis kunnen we verschillende soorten programma's maken. Ik kan ook achter de schermen meewerken aan programma's. Moesten we dat willen, zouden we weer een theatervoorstelling kunnen maken. Ik zou weer iets met animatiefilm kunnen doen, of nog een keer een strip tekenen. Dat zijn allemaal dingen dat ik al gedaan heb, die ik heel leuk vind. En ik zou niet alleen maar, zeg maar iets, alleen maar striptekenaar willen zijn van nu tot aan mijn 65ste. Dus dat zou ik zelf niet het gevoel hebben dat ik overal mijn ei kan leggen. En qua dingen dat ik nog niet geprobeerd heb, ik ben wel bezig met muziek. Ik speel zelf piano, maar ik ben niet goed genoeg om daar professioneel muzikant mee te kunnen worden. Maar dat is wel iets dat ik misschien ooit denk van, ja, moest ik het beu zijn met film en tv, misschien dat ik een keer nadenk over wat er in muziek nog mogelijk is. Maar dat is nog heel vaak. Dat is gewoon omdat ik er ook wel mee bezig ben en dat graag doe. En naast muziek denk ik niet dat ik ooit profvoetballer ga worden. Zij dat ze nu morgen bellen van Gent of zo, maar ik denk dat die kans klein is. Maar ik vind het eigenlijk ook wel leuk om nog niet te weten wat ik binnen 10 of 15 jaar aan het doen ben. Misschien is dat nog hetzelfde als nu, misschien is dat iets helemaal anders, maar ik vind dat eerder een geruststellende dan een verontrustende gedachte. Let me see what
you can do. Hey, ik ben Sean Bond en je luistert nu naar Radio Labo.
And that's just how we do it.
Radio Labo.
Dat was ons interview met Jonas Geirnaert vanuit zijn kot. Opgenomen enkele dagen voor we in lockdown gingen. Jonas, we weten waar je woont. Ja, het is raar, hè, die quarantaine. Maar we doen het met wat we hebben. Lang leven de Radiolabo podcast.
En wij wilden het dus over film en tv hebben. En daarom zijn we nog net voor de coronatijden eens langs gegaan in het Leietheater, de culturele tempel van Deinzen.
We hadden er een babbel met Sarah Verzelen die de films uitkiest die je in het Leietheater kan zien. En het is een beetje raar om dat gesprek nu terug te horen, want filmkijken kan uiteraard even niet meer. Maar het doet wel dromen van het moment dat we eindelijk weer uit ons kot mogen en ons mogen nestelen in die zalige zachte zeteltjes van de cinema.
Hier heb je hem, als uitsmijter van de tweede Radiolabo podcast, een reportage van onszelf, Flavia, Julie en mijzelf natuurlijk. En ik heb hem zelf nog gemonteerd. Hierna nemen Kaat, MIT en Helena het van ons over. Zij gaan het in de volgende podcast hebben over influencers.
Volg Radiolabo op Facebook. facebook.com/radiolabo live.
Ik ben Sarah. Ik programmeer hier de film- en vrouwendansvoorstellingen. Op dinsdagavond hebben we ervoor gekozen om meer de arthouse films te tonen en op woensdagavond meer de commerciëlere film. Dat laat mij ook toe om dus eigenlijk een heel ruim aanbod te tonen en dus ben ik ook vrij in mijn keuze. En uiteraard heb ik dan wel ook dat doelpubliek voor ogen eigenlijk. Ik heb zo zelf mijn favorietjes uiteraard, waarvan ik de films absoluut wil tonen. Dan heb je natuurlijk ook nog de grote prijsbeesten. Dat is ook wel altijd een goede graadmeter. Dat helpt ook bij het publiek uiteraard. Ik heb geen checkbox of zo dat ik afvink als ik een film kies. Het is ook wel gevoelsmatig en inderdaad met verschillende publieken. Meestal zie ik de films vooraf, maar dat is niet altijd mogelijk. Soms moet ik ze ook blind boeken en dan ga ik af op regisseur of prijzen of zo. We hebben zo'n divisiedagen met distributeurs. Dat is heel tof. Dan kan ik de hele dag gewoon in de filmzaal kruipen en films bekijken. Dat is wel heel leuk. Maar soms ja, krijg ik dan inderdaad wel een link om de film vooraf op mijn computer te bekijken. Het is wel zo, omdat wij geen cinema zijn met een dagelijkse vertoning, moeten wij vaak wachten op een bepaald film. Dus mogen wij pas de second run een film tonen. Dat wil zeggen dat we ongeveer 8 tot 10 weken moeten wachten.
Hoe is het om hier te werken?
Ja, superplezant natuurlijk. Hè. Het is heel leuk om te mogen werken in de vrije tijd van mensen of zo. Of ervoor mee te helpen dat de mensen een heel leuke invulling van die vrije tijd hebben. Dus de sfeer is hier ook super. Ik heb echt heel leuke collega's. Ik vind ook dat we een heel goed team zijn en om elkaar in te spelen. Ik heb eigenlijk van mijn hobby ook mijn job kunnen maken, dus dat is fantastisch. De grote titels die er nog aankomen, maar misschien pas na de zomer, waar ik enorm naar uitkijk, zijn Jojo Rabbit van Waititi. En er komt ook een nieuwe aan van Wes Anderson, dat is The French Dispatch. Dat is echt een van mijn ultieme regisseurs. Ik vind die echt zalig, hoe dat die alles in beeld brengt. Voor de mensen die graag naar de film komen en vaak naar de film komen, hebben we eigenlijk een filmkaart gemaakt. Daarmee kan je 8 keer naar de film. Of je kan eigenlijk ook gewoon 4 keer op date met die filmkaart. Of je kan ook gewoon met een groepje van 8 vrienden samen naar de film komen. Die kost €50 en die is een jaar geldig.
De leerlingen radio maken aan KADE Podiumkunsten komen voor jou uit hun digitale kot. Dit is de Radio Labo Podcast.